En nog minder als bijstand, die zo'n 500-600 gulden, 700 gulden moet opbrengen voor een woning waar ze recht op hebben. En daar zijn we al jaren over bezig dat men gewoon recht heeft om te wonen. En dit soort situaties, nou, dat loopt volkomen uit de hand. Er is er ook totaal geen vertrouwen meer in, vooral in de gemeente niet. Waarvan Tijn dan duidelijk maakt van ja, de coöperaties en de algemene woningbouwverenigingen en al dat soort meer ontruimt niet in verband met die zogenaamde huurschulden. Nou, de huurschulden bij ons liggen dus duidelijk in de blokverwarmingsschulden. Er zijn mensen die de 18.000 à 20.000 gulden huur of schuld hebben op dat gebied. Het punt is gewoon dat er op het ogenblik diverse mensen vertrekken. Er zit een oude vrouw van 74, die is een paar weken geleden vertrokken, midden in de nacht. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik zeg, ja mensen, waar zijn we nu mee bezig? Dit loopt gewoon uit de hand. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment een soort burgerlijke ongehoorzaamheid krijgt. Ik ben beslist tegen geweld. Maar we kunnen het niet meer tegenhouden. Want dit is een asociaal optreden van gemeente en van politie. Dat het gewoon niet meer we kunnen het niet meer in de hand houden.
Meneer Broos, u bent ook buurtbewoner. U werkt in de Kempenaarstraat, de straat waar nu die woning ontruimd is, tussen aanhalingstekens zal ik dan maar zeggen, om objectief te blijven. Sociaal zwakkere buurt.
Ja, dat is waar.
En een politiemacht van 80 mensen nu. Vroeger waren er een handjevol, maar nu 80 mensen om die buurt in het gareel te krijgen. Leg ik het zo goed uit of zegt u van nou?
Nou, vroeger hadden we twee gewone leuke wijkagentjes die de hele buurt netjes in het gareel lieten lopen. Laat ik het maar zo stellen. We kwamen vannacht wakker. En op een gegeven moment een vreselijk gerommel. En wat staat er boven wonder voor onze deur? Een grote ME-auto met een stel van die ME-ertjes erin. Ik vind dit niet in onze buurt plaatsen. Wij zijn een heerlijke kleine gemeenschap die altijd daar vredig hebben gewoond. En plotseling daar zo een paar van die gasten voor de deur. Ik ben vanmorgen langs de oudjes gegaan. We hebben een kleine sociale taak daar ook. De oudjes rennen hun deur uit en worden door hun kinderen daar weggehaald. En dit is wat ons vanmorgen overkomen is. We vinden dat heel erg. Als we nu zien dat er twee mensen die daar trachten huur aangeboden hebben. En die mensen zomaar lukraak zomaar de deur uitgezet hebben, dan vind ik dit een hele kwalijke zaak, vooral in onze buurt, omdat we al zo klein sociaal krachtig zijn.
Nou wordt er gezegd, Amsterdam is een socialistische stad.
Zeker weten.
Maar wat is daarop af te dingen?
Nou, dat blijkt zich nu toch wel. Hoezo? Nou, ik kan u wat vertellen. Tegenwoordig, je kan niks doen of de ME wordt erop afgestuurd. Dat is nog niet het mooiste. Mensen worden uit hun huizen gehaald voor dit soort kunsten. Ik weet niet hoe ik mij gegoed moet.
Het is heel duidelijk wat u zegt. Dus,
Ik blijf zeggen, het is erg. De oudjes in onze buurt voelen ons niet meer veilig. En dat komt officieel omdat er vanmorgen een grote auto van de ME daar neer werd gezet.
Laat ik vragen hoe de situatie op dit moment is. Mark, jij bent daar net geweest.
Wij hebben gepraat met de oude buurtbewoners. Ze zijn bang, ze zijn heel bang. Ze durven niet op de straat te lopen. We hebben van onze kant gezegd van we zullen zeker geen geweld gebruiken. Dat was ook al voor de ontruiming was dat zeer duidelijk. De angst die ze nu hebben is de grote ME-auto die in de buurt staat. Waar ze met kleine oogjes naar staan te kijken en zich afvragen wat hier in godsnaam gebeurt.
Hans, jij bent van de woongroep Staatsliedenbuurt. Jullie hebben een persverklaring vanochtend uitgegeven. Daarin staat toch, het is duidelijk, de gemeente wil oorlog. De politiek verantwoordelijke kiezen voor een harde confrontatie. En beantwoorden de gerechtvaardigde sociaal-politieke eisen uit de buurt met politioneel geweld. Wat is daar tegen te doen?
Ik denk dat voor ons op dit moment het allerbelangrijkste is dat we laten zien dat in deze buurt niet alleen maar een stelletje oproeikraaiers wonen, zoals Fontijn het voorstelt, maar dat deze buurt bestaat uit mensen die steeds meer met de rug tegen de muur worden gezet. De bezuinigingen van de overheid gaan keihard door. Dat wordt in deze straat het hardst gevoeld. De huurschuldontruimingen nemen toe. Mensen worden afgesloten in de winter, worden in de kou gezet door het GHB. Buurtvoorzieningen die juist in zo'n buurt ongelooflijk belangrijk zijn, die worden afgebroken. Ook vanwege de bezuinigingen. Dat is echt verschrikkelijk wat er gebeurt. En wat onze belangrijkste taak nu is, en daarom is dit ook belangrijk, is laten zien van, ja, dit zijn niet een stelletje krakers die een beetje rotsen willen. Dit is een serieuze politieke strijd die hier gevoerd wordt door mensen die met de rug tegen de muur staan. Juist ook om dat aan te tonen hadden we afgesproken dat we in dit geval, dat de volgende ontruiming geweldloos zou gaan. We wilden niet dat de buurt weer opgeschrikt zou worden. We hebben een heleboel buurtbewoners geraadpleegd. Ook vanuit de buurtbewoners is dat idee gekomen. En wat gebeurt nu? Fontijn of Wilting zegt van, we hebben het pand overgenomen. Dit is een gigantische provocatie, want mensen horen dat 's nachts. Ja, mensen gaan weer uit een bol op een gegeven moment en nu is het dan rustig leven. Maar Wilting snapt toch ook wel dat als je zoiets doet, als je dat s'nachts doet, dat het gigantisch uit de hand kan lopen. En dat is niet rustig een woning overnemen, want je zet er M1 voor, je stuurt mensen eruit die daar willen slapen. Kinderen worden in veiligheid gebracht. Dat is echt, ja, rotzooi in een buurt.
Aan de telefoon hebben we een politiek verantwoordelijke, dat is meneer Van der Horst van de PPR. Meneer Van der Horst? Hallo.
Dag Van, ik ben hier, ja.
Ja, nou, wat vindt u van die ontruiming? Tussen aanhalingstekens wederom. Vindt u dit een goede manier om een sociaal zwakkere buurt, waarin mensen met de rug tegen de muur staan, om die op deze manier in het gareel te krijgen?
Nee. Ik ben uitermate verbaasd wat hier gebeurd is. Er is het een en ander vooraf gegaan. Daar hoeven we niet veel over te zeggen. Nu, de buurt, het wijkcentrum, was met allerlei mensen in gesprek. We zijn daar zelf ook geweest. En er waren allerlei pogingen tot overleg. En er was ook heel duidelijk waar de signalen uit de buurt, dat men probeerde tot bezinning te komen en gezamenlijk weer naar een normale situatie terug te keren. Als dan zo'n actie en wat er allemaal precies omheen aan de hand is, in hoeverre dat naar huisvredebreuk was of zo, dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo relevant. Er was een poging om tot overleg te komen, er waren afspraken gemaakt. En als er dan als een dief in de nacht zo wordt geopereerd, dan ben ik uitermate verbaasd over.
En wat is er voor politiek verantwoordelijke? We hadden dit eigenlijk moeten stellen aan de Partij van de Arbeid, maar ik begrijp dat die als grootste fractie in Amsterdam wederom niet te pakken te krijgen waren om een reactie te geven. Dus ik stel die vraag aan u. Als u kort even kunt zeggen, wat kun je als politiek verantwoordelijke nu doen in Amsterdam?
Ja, wij moeten met degene die dit bedacht hebben gaan praten. Ik wist hier ook niks van. En ik heb al eerder gezegd, wij moeten het staatsliedenbuurt in overleg komen en blijven. En proberen samen met die actieve groepen te zoeken naar mogelijkheden om eruit te komen. En in die zin moet de gemeente de staatsliedenbuurt terugwinnen en niet terug veroveren. En wat er nou vannacht gebeurd is, dat is volgens mij gewoon het laatste, het terug veroveren.
Oké, we hebben nog één persoon die we aan het woord laten. Leo, er is een demonstratie vanavond, heb ik begrepen.
Ja, we zullen niet alleen deze woning besmet verklaren zoals de Schaapmanstraat, maar we gaan ook weer demonstreren vanavond om 7 uur vanaf het Van Limburg Stierenplein. Het is een demonstratie van alle buurtbewoners, niet alleen van krakers. En daartoe is ook opgeroepen. We lopen langs de twee eerst bedreigde panden in de Van Hogendorpstraat en de Klifhoofdstraat. We gaan nog langs het hoofdbureau van politie, waar nog steeds mensen, krakers, vastzitten van de vorige ontruiming, om daar een zwaar demonstratie te houden. Vanavond allemaal om 7 uur van Limburg, Stierenplein.
Oké. Okay. Nou, de mensen aan de telefoon en de mensen hier.
Is die Wilting nog aan de telefoon?
Meneer Wilting is nog aan de telefoon.
Dan zou ik hem eens even wat willen vragen. Hoe had hij het in zijn bolle kop om een paar mensen met 2 kindjes in het HBO, of hoe heet dat, hulp voor onbehuisden te zetten, waar weet ik veel wat voor mensen allemaal wel niet komen. Met 2 kleine kindjes, verdomme, van 5 jaar en van 5 maanden.
Nou, meneer Wilting.
Ik denk, er dus mijn reactie gevraagd over datgene wat vannacht is gebeurd. Mm-hmm. Ik heb daar denk ik uitvoerig op gereageerd waarom wij dat pand zijn binnengegaan. De bewoners zijn uit het pand vertrokken en toen wij daar kwamen...
Daar klopt geen reet van!
Wacht even, we hoeven niet te schreeuwen.
Toen was het pand, was het pand helemaal leeg.
We hebben het al helemaal behandeld nu. Bovendien moeten we eruit, want het, een allerlaatste reactie, kort dan.
Ik wil wel even heel duidelijk stellen dat wij zijn van tevoren in feite gewoon bedreigd met een ontruiming. Wij hebben onze spullen in veiligheid gebracht. Ik heb precies daarnet verteld waarom. Wij zijn niet thuis. De heer Van Beek die weet dat. En hij maakt gewoon van die gelegenheid gebruik om niet een ontruiming die dus vreedzaam zou plaatsvinden met moeder met twee kindjes die op straat wordt gezet. Dit wordt op een hele makkelijke manier zo afgehandeld van ze zijn niet thuis. Dus hebben ze de spullen in veiligheid gebracht. Dus het wordt niet ontruimd, maar het wordt overgenomen. Nou, gelul.
Nou, dat was het laatste. Iedereen bedankt hier. Iedereen bedankt aan de telefoon. We gaan luisteren naar een NOS.
Ik neem het wel van je over, Stan. Want uit de Staatsliedenbuurt hebben we een aantal aanbiedingen gekregen van mensen die andere mensen willen helpen. Bijvoorbeeld met een huis willen lenen of op de kinderen willen passen. Voor telefoonnummers daarover kunt u bellen naar Stad 719071. En dan hebben we nog één belangrijk bericht. Uit een vandaag uitgekomen verklaring van het Openbaar Ministerie blijkt dat kraker Hans Kokt te zijn overleden eind vorige maand als gevolg van gecombineerd gebruik van alcohol en methadon, waarbij de mogelijkheid niet uitgesloten wordt dat het toedienen van 50 gram librium een bevorderende factor is geweest en tot de uiteindelijke overdosis heeft geleid. Verder komt uit het rapport naar voren dat in tegenstelling tot de verklaringen van de politie niemand 's morgens bij Hans Kok in de cel is geweest om te kijken hoe het met hem ging. De dood trad in tussen 6 en 9 uur 's morgens en pas om 1:30 werd het lichaam gevonden. Volgens de bewaarders zou conform de voorschriften iedereen gewekt zijn en zou ontbijt gegeven zijn. Het rapport van het Openbaar Ministerie concludeert dat Hans Kok niet is gewekt en hem ook geen ontbijt is verstrekt. Het Openbaar Ministerie acht de zaak hiermee wat haar betreft afgedaan. En persofficier van justitie Woldrik zei in een nadere toelichting: wij zien geen strafbare feiten, dus het is geen justitiezaak. Wel zijn duidelijk voorschriften overtreden. Het is volgens hem nu aan de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie om zich te beraden over eventueel intern te nemen stappen. Wij gaan nu terug tot 1:00 naar de AVRO op Hilversum 3.
S-T-A-D, Stad.
Nauwe samenwerking tussen de recherche van het bureau Waddenweg en de uniformdienst heeft geleid tot aanhouding van 3 mannen die zich bezighielden met diefstal van en handel in gestolen auto's. Een van de mannen stal auto's op bestelling en leverde die gedemonteerd af. De uniformdienst had informatie binnengekregen dat er in een loods aan de Grasweg gestolen golfjes werden omgebouwd. De onderdelen van de Volkswagens werden vervolgens afzonderlijk verkocht of er werden nieuwe auto's van gebouwd. De politie zag na langdurig posten in de nacht van 28 oktober een nieuwe Volkswagen Golf met een vals kenteken voor de loods staan. Toen een man vanuit de loods naar de auto liep en daarin wegreed, ging de politie tot actie over. Op de Grasweg werd de auto tot stoppen gedwongen en de bestuurder werd aangehouden. De Volkswagen was eigendom van een Belg die enige tijd later werd aangehouden op de Leeuwardenweg. Huiszoeking in de woning van de man leverde 2 pistolen en de bijbehorende munitie op. In de woning van de andere man werden 1 pond hash, 20 valse dollarbiljetten, een douaneuniform en een paar kentekenbewijzen gevonden. In de loods aan de Grasweg vond de politie 4 volledig uitgeklede Volkswagens en ook losse onderdelen. Uit verder onderzoek bleek nog dat er een derde man bij de zaak betrokken was. Die werd maandag 4 november in een café in de binnenstad aangehouden. Deze man was de huurder van de loods aan de Grasweg en hij wordt door de politie als hoofddader beschouwd. Het drietal heeft inmiddels bekend minstens 8 Volkswagen Golfs te hebben gestolen. De politie zet het onderzoek nog voort. De Filmacademie... Sorry, wij hebben geen tijd meer voor dit berichtje. Wij gaan terug naar de AVRO op Hilversum 3.
S-T-A-D, Stad.
Spoed opgevraagd omdat de inhoud ervan voor hem als korpsbeheerder van direct belang is. Reagerend op het persbericht van het Openbaar Ministerie meent hij dat het onderzoeksrapport vragen oproept omtrent de behandeling van arrestanten, gelet op de voorschriften in het cellencomplex op het hoofdbureau. Hij heeft een disciplinair onderzoek daarnaar inmiddels aan de hoofdcommissaris opgedragen. Uit de ter beschikking staande gegevens blijkt voorts dat de vermoedens van de Rijksrecherche naar de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden zijn bevestigd. Ook de wethouder voor de volksgezondheid, Tineke van den Klinkenberg, heeft uitsluitend kennis kunnen nemen van het persbericht en heeft gevraagd het volledig rapport te mogen ontvangen. Op basis van het persbericht heeft hij de directeur van de GGNGD opgedragen om de geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid te verzoeken om een nadere beoordeling van het medisch handelen van de betrokken artsen van de GGNGD op grond van hetgeen nu is gerapporteerd. De woongroep Staatsliedenbuurt liet vanmiddag in een eerste reactie op het rapport weten absoluut geen genoegen te nemen met de verklaring van het Openbaar Ministerie. Er zijn volgens hun wel degelijk strafbare feiten gepleegd. Wij blijven van mening dat Hans aan zijn lot is overgelaten, aldus de woongroep. Vanavond, tijdens een persconferentie, maken de krakers in het wijkcentrum acties bekend. Aldus woordvoerder Leo van de woongroep in een ANP-bericht. Wij gaan nu terug naar de AVRO op Hilversum 3.
S-T-A-D, stad.
Verklaring van het Openbaar Ministerie blijkt dat kraker Hans Kok naar alle waarschijnlijkheid is overleden ten gevolge van gecombineerd gebruik van alcohol en methadon, waarbij de mogelijkheid niet uitgesloten wordt dat het toedienen van 50 gram librium een bevorderende factor is geweest en tot de uiteindelijke overdosis heeft geleid. Verder komt uit het rapport naar voren dat, in tegenstelling tot de verklaringen van de politie, niemand 's morgens bij Hans Kok in de cel is geweest om te kijken hoe het met hem ging. De dood trad in tussen 6 en 9 uur 's morgens en pas om 1:30 's middags werd het lichaam gevonden. Volgens de bewaarders zou conform de voorschriften iedereen gewekt zijn en zou ontbijt gegeven zijn. Het rapport van het Openbaar Ministerie concludeert dat Kok niet is gewekt en hem ook geen ontbijt is verstrekt. Het Openbaar Ministerie acht de zaak hiermee wat haar betreft afgedaan. Persofficier van Justitie Woldrik in een nadere toelichting zei: Wij zien geen strafbare feiten, dus het is geen justitiezaak. Wel zijn duidelijk voorschriften overtreden. Het is volgens hem nu aan de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie om zich te beraden over eventueel intern te nemen stappen. En zoals u net in het ANP-nieuws hoorde, heeft de burgemeester ondertussen een disciplinair onderzoek gelast. En wij vroegen politiewoordvoerder Klaas Wilting om een reactie.
Als ik het persbericht van het Openbaar Ministerie goed lees, dan wordt de politie in de eerste plaats uitgemaakt voor leugenaar. En bovendien worden ze beschuldigd van grove nalatigheid.
Als ik het persbericht goed lees, dan moet ik zeggen dat er toch opluchting is bij de Amsterdamse politie. Omdat uit het persbericht heel duidelijk blijkt dat de politie geen strafbare gedraging heeft gepleegd. In die zin dat de dood van Hans Kok te wijten is aan nalatigheid van de Amsterdamse politie. Dus wat dat er gaat, zijn we opgelucht. Aan de andere kant wil ik onmiddellijk het boetekleed aantrekken. Ten aanzien van dat gedeelte in het persbericht waarin gesproken wordt over het niet op de juiste wijze naleven van de huishoudelijke regels.
Je zegt, we hebben niks strafbaars gedaan, maar in de reglementen staat dat mensen om 5 uur gewekt worden en hun ontbijt krijgen toegediend. Dat is in dit geval niet gebeurd. Was dat wel gebeurd, dan had men misschien zijn leven kunnen redden.
Ik denk dat dit iets te voorbarig is om dat te zeggen. Want het is nog maar de vraag of Hans Kok inderdaad geen eten heeft gekregen. Ik lees ook uit het persbericht van Woldrik dat het toxicologisch onderzoek uitwijst dat er geen eten is verschaft. Het kan wel op een andere wijze zijn gegaan. Zoals het ook gebruikelijk is dat in het luikje wat naar beneden geklapt wordt het eten wordt gezet. En dat het later weer is weggehaald. Mm-hmm. Er is wel degelijk zijn de mensen langs het cellencomplex gelopen die door het luikje kijken. En Hans Kok rustig in een slaaphouding zagen liggen zoals hij ook overigens gevonden is. Dus wat dat er gaat, zou ik iets voorzichtig willen zijn. Het is wel zo dat de burgemeester, en dat geldt ook voor de hoofdcommissaris, onmiddellijk een disciplinair onderzoek heeft bevolen. De rapporten van de Rijksrecherche die worden nu bestudeerd, wordt in handen gesteld van het Centraal Onderzoeksbureau. En de centrale vraag zal zijn van waarom zijn de huishoudelijke regels die avond en die nacht en ook de volgende ochtend niet precies nageleefd. En wie zijn daar precies verantwoordelijk voor? Dat zou kunnen gaan betekenen dat aan de hand hiervan de zaak nog eens een keer extra wordt aangescherpt. Maar in het bijzonder, ik denk dat de regels in zijn algemeenheid wel goed zijn, die moeten nageleefd worden. Ja. Maar in het bijzonder ten aanzien van de controle op het naleven van deze regels.
Maar als ik die regels goed begrijp, is het gebruikelijk dat men om 5 uur gewekt wordt en de matras wordt weggehaald. Dat betekent dat je iemand echt wakker moet maken. Nou had Hans Kok geen matras en is dus rustig blijven liggen.
Dat is ook helemaal juist. Niet alleen Hans Kok, maar er waren meerdere die nacht die geen matras hadden gekregen. Wanneer Hans Kok wel een matras had gehad, dan is het juist om te veronderstellen dat hij dan in elk geval 's morgens... Dan beginnen ze om 1 uur of 5. We hebben 80 cellen, dus dat betekent dat je nog wel een tijdje bezig bent. Maar dat zeker Hans Kok om 1 uur of 7 gevonden zou zijn.
Maar waarom had hij geen matras?
Daar kan ik natuurlijk nu wel wat organisatorische redenen voor aanvoeren. De situatie in de Schaapmanstraat, waar we door overvallen zijn. En 32 mensen die extra naar het cellencomplex komen. Ik denk dat ik daar op dit moment niet te diep op in moet gaan. Het disciplinaire onderzoek moet dat maar uitwijzen. Want ik wil nu op geen enkele wijze een rechtvaardiging naar voren brengen ten aanzien van het gebeuren. Daar wil ik gewoon afwachten wat het disciplinaire onderzoek uitwijst.
Ja. Toch, hij wordt niet wakker gemaakt. Hij heeft geen matras, waardoor hij automatisch wakker zou zijn gemaakt. Dat blijf ik toch nog steeds grove nalatigheid noemen.
Ik lees het niet uit het rapport van de officier van justitie. Want wanneer we het hebben over grove nalatigheid, dan zou je kunnen zeggen dat er ook een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld. In het rapport staat duidelijk dat er geen relatie is met het niet naleven van de huishoudelijke regels en de dood van Hans Kok. Maar iets anders, en daar heb ik al gezegd, wij trekken duidelijk het boetekleed aan. Ik wil straks ook wel graag zien wat het disciplinaire onderzoek oplevert. Daar kunnen een heleboel zaken in staan die een rechtvaardiging zijn voor het niet geven van het matras. Daarop wil ik echt niet vooruit lopen. Laten we dat rustig afwachten. En ik hoop dat dat ook zo spoedig mogelijk komt. Ook wanneer daar fouten in staan of nalatigheden ten aanzien van de politie. Dat heeft te maken met de integriteit van ons. En ik denk dat hieruit ook nog eens een keer heel duidelijk blijkt dat het Rijksrecherche-onderzoek inderdaad een onafhankelijk onderzoek is. En dat is ook heel erg gelukkig.
Disciplinair onderzoek wordt geen onafhankelijk onderzoek. Dat wordt intern gehouden.
Ik denk niet dat het intern wordt gehouden. Het wordt wel gedaan door ons Centraal Onderzoeksbureau. Wie ons Centraal Onderzoeksbureau de laatste tijd heeft gevolgd, die weet dat ze toch vrij onafhankelijk opereren. Direct opgang aan de hoofdcommissaris. Ik heb de hoofdcommissaris vanmiddag nog gesproken. En ik weet dat hij hier heel serieus mee bezig is om dit onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Want wij willen ook wel weten wat er precies aan de hand is geweest. Niet onmiddellijk de beschuldigende vinger wijzen, in welke richting ook. Maar toch wel willen weten van waarom. Zijn de huishoudelijke regels niet nageleefd?
Gaan de koppen rollen?
Ach, daar wil ik helemaal niet over praten of de koppen gaan rollen. Ik denk, het is natuurlijk heel betreurenswaardig wat er gebeurd is. Het is heel triest wat er gebeurd is. Aan de andere kant denk ik, je mag voor mij wel mee naar het cellencomplex. Ga daar met de mensen praten die daar werken. Dan zal je zien dat het hele integere mensen zijn die op een juiste wijze met hun werk omgaan. Maar er kunnen factoren zijn geweest waardoor ze dat matras of andere dingen niet hebben verstrekt. Maar ik nodig iedereen uit om daar met die mensen te gaan praten.
Dat is achteraf gepraat, maar in het verleden zijn er wel vaker klachten geweest over de behandelingen van arrestanten op het hoofdbureau. Mensen die zich niet lekker voelden en continu op de bel bleven drukken en er kwam niemand opdagen.
Ik ken ook inderdaad klachten vanuit het verleden die in de richting van het cellencomplex op het hoofdbureau. Ik weet niet wat die klachten uiteindelijk hebben opgeleverd, dat heb ik op dit moment niet. Misschien dat er wel een grond voor waarheid in zat, maar daar kan ik geen zin of woord over zeggen.
Is dit nou niet een beetje de put dimpen nu het kalf verdronken is?
Ik denk het niet. Ik denk dat in zijn algemeenheid, en dat meen ik echt, dat er op een juiste wijze wordt omgesprongen met de arrestanten in het complex beneden. Arrestantenbewaarders zijn ook mensen die er speciaal voor opgeleid zijn. Niet zoals in het verleden, ik wil niet zeggen dat het toen fout ging, dat er politiemensen vooraan gezocht werden die dan iets hadden en dan in het cellencomplex terechtkwamen. Dat is absoluut niet meer zo. Het zijn nu allemaal arrestantenbewaarders die er voor opgeleid zijn. En ik denk dat die op een goede wijze met hun werk omgaan.
En toch zulke fouten maken?
Dat moet het disciplinaire onderzoek maar uitwijzen of het echt om behoorlijke fouten gaat.
Maar, sorry, neem me nou niet kwalijk, Klaas. Het persbericht van het Openbaar Ministerie is heel duidelijk. Ik wil dat ook nog wel gaan voorlezen.
Als ik kan vinden. Ik ken het persbericht.
In het persbericht wordt de politie duidelijk voor leugenaar uitgemaakt bijvoorbeeld. Volgens de bewaarder is conform de voorschriften gehandeld. Iedereen is gewekt en aan iedereen is een ontbijt gegeven. Niemand heeft dit volgens hen geweigerd. Dit standpunt vindt geen steun in de feiten. Hans Kok is niet wakker gemaakt, heeft niet ontbeten. Dan staat hier toch duidelijk, de politie heeft gelogen?
Nou, dat moet u straks ook uit het disciplinair onderzoek. Zoals het hierin staat, is het inderdaad zo. Daar staat in dat de politie gelogen heeft. Nou, dat is ook de reden waarom nu een disciplinair onderzoek wordt ingesteld van waarom zijn de huishoudelijke regels niet nageleefd? Wat is daar precies de reden van? En verder zullen we ook nog een keer de bewaarders die deze verklaring hebben afgelegd natuurlijk aan de tand voelen erover.
Maar als men hem wel had gewekt tussen 5 en 6 uur, dan had hij waarschijnlijk nu nog geleefd.
Ja, ik denk dat geen mens daar een zinnig antwoord op kan geven. Dat kan ik niet en dat kan niemand anders. Of Hans Kok toen nog zou hebben geleefd.
De politie heeft gelogen volgens meneer Wilting, politievoorlichter. Dat werd overigens alweer ontkend door de heer Woldrik. Hij is officier van justitie, persofficier. Hij zei vanmiddag naar aanleiding van dat persbericht: wij zien geen strafbare feiten, dus het is geen justitiezaak. Wel zijn duidelijke voorschriften overtreden. Ik heb vanmiddag, meneer Woldrik, de volgende vraag gesteld. Is hier geen sprake van grove nalatigheid die de dood ten gevolge had?
Wij vinden niet dat dat kan worden bewezen of waargemaakt. Nee, er zijn onvervuldigheden gebleken bij de toepassing van de voorschriften met arrestanten. Men heeft geen matrassen gegeven, men heeft niet zorgens bij het ontbijt zich voor de toestand geïnformeerd. Er zit dus een groot gat tussen 's avonds 11 uur en de volgende middag 1:30. Dus dat is inderdaad niet goed te praten en dat doen wij ook niet. Maar om te zeggen dat het grove nalatigheid is die dan bovendien, en dat zul je dan ook strafrechtelijk moeten bewijzen, de dood tot gevolg heeft gehad, dat lijkt mij onbewijsbaar, omdat de doodsoorzaak niet te maken heeft met het feit of er wel of geen matras is gestrekt, of dat er wel of geen ontbijt is gegeven, of dat er wel of niet is gecontroleerd. De doodsoorzaak wordt in hele andere omstandigheden gezocht. Wel kun je zeggen, maar dat heeft niks met grove schuld en ook niet met de oorzaak van de dood te maken, dat er natuurlijk een vraag rijst: wat zou er gebeurd zijn als men, laten we zeggen, 's ochtends om 5 uur wel beter had gekeken en zich had laten informeren of zelf had gekeken naar de situatie rond Hans Kok. Dat verwijt kun je natuurlijk achteraf maken, maar daardoor kun je niet bewijzen dat daardoor de dood is ingetreden.
Uit het onderzoek van de Rijksrecherche blijkt overigens ook dat politieambtenaren in eerste instantie gelogen hebben.
Nou, zo staat het niet in het persbericht. Maar er staat dat de mening van de bewaarders dat geheel conform de voorschriften is gehandeld, dat is hun overtuiging, die is niet te rijmen met de feiten die wij hebben ontdekt. En dus heeft men zich vergist. Kijk, als je liegt, dan doe je dat opzettelijk in zijn algemeenheid. Nou, dat weet ik niet of dat zo is, of dat men zich niet meer goed herinnert en dat men er maar een verhaal van heeft gemaakt. Maar er waren 3 bewaarders die daarover gehoord zijn, en geen van 3 weet zich meer exact te herinneren wat er, wie die ochtend in de betreffende cel geweest is. Maar ze verklaren alle 3, volgens mij moet dat gewoon gebeurd zijn. Nou, er zijn ontzettend veel cellen in het hoofdbureau, dus dat je dat niet meer exact weet te herinneren, dat vind ik nou niet zo'n verbazingwekkend.
Nee, maar betreft hier een heel cellenblok?
Nee, precies. Ja. Maar iedereen heeft wel ontbijt gehad. Wij denken alleen dat bij Hans Kok dat niet gebeurd is. Maar
dat is wonderlijk. Dus iedereen heeft het wel gehad, behalve Hans Kok. Waarom heeft Hans Kok het dan niet gekregen?
Dat weten wij niet. Dat weten we niet. Daar heeft niemand een verklaring voor. Wij hebben geconstateerd, volgens onze bevindingen, dat hij het niet gekregen heeft.
Maar dat zou kunnen betekenen dat men al in een veel eerder stadium wist dat de jongen overleden was.
Ja, dat zijn allemaal speculaties die u nou oppert.
Nee.
Maar
kijk,
daar kan ik geen antwoord op geven.
Nou, ja, maar ons gezond verstand zegt: alle mensen in het politiebureau krijgen ontbijt, ja, behalve 1 persoon die om 1:30 middags, volgens de officiële versie, dood blijkt te zijn.
Nou, en dat, nogmaals, wij komen tot de conclusie dat tussen 11:00 en 1:30 niemand in die cel is geweest. En dat blijft overeind staan. En waarom en hoe, dat kan ik u niet vertellen.
Nee, nou, precies. U heeft een heel politieapparaat die dat kan onderzoeken.
Ja, maar je bent afhankelijk van verklaringen van mensen die daar geweest zijn. En die worden gewoon als getuigen gehoord en die verklaren dat. Nou, en daar nemen wij kennis van.
Het Openbaar Ministerie schrijft in een persbericht, de zin op pagina 2. Getuigen hebben Kok onder andere op het dak zien klimmen en van daaruit voorwerpen naar de politie zien gooien.
Ja.
Dat is nou wonderlijk, want meneer Van Inge, adjunct hoofdcommissaris, zegt in onze uitzending van 25 oktober...
De berichten luiden dat hij in de Schaapmanstraat, is dat meen ik geweest, op straat is opgepakt. Voor het pand, of in ieder geval in de nabijheid van het pand en niet in het pand.
Meneer Woldrik, de getuigen die u nu net opvoert, die hebben een andere versie dan de adjunct hoofdcommissaris.
Moet u eens luisteren, ik heb hier gewoon verklaard wat uit het onderzoek is gebleken.
We hebben aan de telefoon Heikelien Vrijen-Stuart, onze juridische medewerkster. Heikelien?
Ja, hallo.
Meneer Woldrik zegt, er is helemaal geen sprake van grove nalatigheid. Wat is jouw mening?
Ja, het gekke is dat ik aanvankelijk dacht... ik weet het niet, hè, wat er gebeurd zou zijn daar in die cel. En naarmate van officiële zijde meer bekend wordt gemaakt, geeft het me meer te denken. Je kunt alles wat er nu in dat persbericht staat en ook wat meneer Woldrik vertelt, ook omdraaien. En dan kom je tot een hele andere conclusie. Er is bijvoorbeeld gezegd, de GGD-artsen hebben Hans Kok Librium gegeven. Dat zou een factor kunnen zijn geweest bij de doodsoorzaak, een factor van de doodsoorzaak. Hij is op de methadonlijst geplaatst. Hij had geen methadon gekregen, want er was nog geen speciale methadonarts meer aanwezig daar in het hoofdbureau. Dat geeft in ieder geval aan dat de toestand van Hans Kok ernstig was. Het was niet zomaar iemand die er een beetje beroerd aan toe was. Hij heeft geen matras gekregen. Er is geen controle geweest. Ze zeggen, een van de factoren kan zijn geweest de opwinding waaraan hij heeft blootgestaan. En dan komt dat verhaal over dat op dat dak staan en gooien met voorwerpen. Maar nou moet je eens indenken dat je met zo'n ziek lichaam... Hè, ze hebben niet voor niets die GGD-artsen erbij gehaald. Dat moet ook volgens de richtlijnen. Dat je met zo'n ziek lichaam een nacht door moet brengen in een koude cel op een betonnen bed. Dat geeft ook niet alleen een geestelijke opwinding, als je dat zo wil noemen, maar ook je lichaam raakt daar flink van de kook. En dat zou dat hele vergiftigingsproces in zijn lichaam wel eens hebben kunnen versnellen. Met fataal gevolg.